Jaren geleden al, ik was al wel bekeerd, toen las ik Reader's Digest. Ik heb geloof ik wel eens vaker verteld, maar het is mijn favoriete stuk uit de Bijbel. En daar stond een beschrijving in, een interview met een herder. En zijn voorgeslacht was al 600 jaar, waren al herders geweest. En dat interview, dat was heel interessant. En daarna kwam er een studie over Psalm 23... En wat hier vanmorgen gebeurt in de dienst, dat is nou exact wat er met ons allemaal gebeurt. Dat wij belast en beladen worden, om die Bijbelse woorden te gebruiken. Dat het vuil onderweg op ons komt. Dat we net een auto zijn die over een modderstraat rijdt. En waar de voorruit volkomen ondoorzichtig van is geworden. Een laag rotzooi erop. En dan is je die watertankje nog leeg. Dan doet de sproeier het niet. En dan heb je geen uitzicht meer. En dat is precies wat de vijand wil. Hij bescheidt ons. Echt waar. En we hebben geen uitzicht meer. En dat is wat hij wil. En dat is wat hij doet. En dat ervaar ik ook heel sterk in mijn eigen leven en mijn eigen geloof. Heel, heel sterk. Dat het hem daar zit. Dat het hem hier zit. Niet in de geest, maar hier in het denken. Dat daar voortdurend viezigheid gebracht wordt, zodat het vernietigd wordt, zodat de visie geroofd wordt, zodat het bedekt wordt, dat er geen uitzicht is, dat er geen koplampen meer zijn. En Jezus is het levende woord en het woord zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En als je op een rotsachtige weg rijdt en je moet een haarspeldbocht maken, dan weet je niet wat om de bocht komt, je weet ook niet of er tegenliggers zijn, en helemaal alles onzeker, maar je neemt hem wel. Gods woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Het is het enige. En daarin hebben we ook de boodschap. Dat is de boodschap. Niet dat wij het zo goed doen. Lodewijk zei het zo perfect. Dat was zo perfect. Het gevoelen, het beleven, de uitnodiging van Jezus. Soms ook de machteloosheid van hem. Dat hij niet dichter bij ons kan komen. Dat hij het niet duidelijker kan zeggen. Dat hij het niet van ons af kan nemen en zeggen, ik maak je los, ik maak je vrij. Ik wil dat je ziet wat ik voor je gedaan heb. Dat is zijn hele hart. Dat is zijn hele wezen. Dat is de glorie van de Vader. Dat de Zoon het heeft volbracht. Dat is wat hij verlangde vanmorgen. Om op ons te komen en in ons te komen. En ons te laten zien waar we mee bezig zijn. Wat hij heeft volbracht. En waarin wij wandelen. Dat is een liefde zo groot. En het raakt mij tot diep in mijn hart. Ik ben er helemaal door geraakt. En ik weet niet hoe ik het meer moet zeggen, maar ik zeg dan tegen de Vader, vergeef mij. Vergeef mij opnieuw, dat ik het niet eens kan zien en bevatten. Vergeef mij, Jezus. Maar kom met uw glorie en uw heerlijkheid. Kom op mij, kom in mij. Leid mij. Heer, het natuurlijke leven, het stof van elke dag. Neem mij zo in beslag, berooft mij van de dingen die u mij hebt gegeven. En dat ben ik niet alleen, dat zijn we allemaal. Als we hier de kerk binnenkomen, hebben we een week geleefd met stof en vuil. Dan zijn we vies gemaakt door de vijand. En dan komen we binnen en hij wast ons en hij reinigt ons. En hij zegt, kom maar, dan kan je het weer zien. En dan spreekt hij tot ons. En dan gaat hij dwars door onze begrippen en ons denken en ons fatsoen en onze regels en onze religie heen. En dat is mijn diepste, diepste, diepste verlangen. Dat is wat ik begeer van God. Ik ben gered. Ik ga naar de hemel als ik sterf. Ik heb vergeving van mijn zonden ontvangen. Ik mag eeuwig leven. Ik mag lopen op de straten van goud. Ik mag Jezus zien van aangezicht tot aangezicht. Maar ik wil hier volbrengen wat hij voor mij heeft. Ik wil hier woorden spreken die mensen vrijzetten. Ik wil hier liefde brengen. Ik wil hier genade brengen. Ik wil hier luisteren naar hem en de dingen doen die hij zegt. Dat is mijn begeren. Dat is mijn begeren en ik ben God zo dankbaar dat hij zulke dingen laat gebeuren als wij bij elkaar komen. Want ik dacht op een gegeven moment, is dat wat ik moet zeggen, Heer, over die bruiloft, over die wijn? Is dat wel perfect? Is dat wel theologisch? Is dat wel goed religieus goed? Weet je wel? Dat gaat allemaal in je verstand. Weet je wel? Ik zei toch al, daar is de strijd. Daar vindt het plaats. Maar de Heer maakt me dan helemaal, weet je wel, dat ik niet meer redeneer. Die kracht is heel groot en ik dank hem daarvoor. Anders zou ik het niet durven. Dan zou ik mijn mond niet open doen. Maar ik dank hem daarvoor. Dat die grootheid, die volheid, die tegenwoordigheid, die atmosfeer. En dat klonk ook in dat woord. Het is in de atmosfeer. Het koninkrijk is nabij u. Het koninkrijk, dat betekent het heil en de heerlijkheid en de vrede en de blijdschap is nabij u. Het is in u, het is in uw mond. En als het in onze mond is en wij spreken het uit. En daar ligt zo vaak de belemmering. Daar ligt zo vaak het juk van de vijand. Dat hij niet wil dat wij iets uitspreken. Want zegt hij dan in ons denken, ja dat kan je nou wel zeggen Treinie. Maar vorige week is die toch heel erg ziek geworden. En vorige week hebben zij toch niet gered. En een week daarvoor was daar iets ergs. En het leek helemaal niet op een werk van God. Hoe kun jij nou zeggen? Weet je, en dan ben je je vrijmoedigheid kwijt. Daar is een strijd in ons denken. En dan wil ik heel eenvoudig, want Jezus was ook heel eenvoudig. En Jezus was heel duidelijk. En heel rechtlijnig. Ik wil heel eenvoudig jullie meenemen. We gaan met z'n allen terug naar het woord van God. Naar Psalm 23. En daarin klinkt door wat die herder in dat interview vertelde. En die man was zo onder de indruk van het feit wat David had opgeschreven in de Bijbel zoveel jaren daarvoor. En hij zegt, het is geweldig wat hij op papier heeft gezet, want zo is het precies, zo werkt het precies. En wij kunnen zeggen, het is geweldig dat wij dat woord van God vandaag de dag hebben. Want zo werkt het precies. Niet in de echte schaapskooi, niet bij de echte schapen, maar bij ons. De schapen van Jezus, mensen, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, zo werkt het precies in ons leven. Laten we er maar eens naar gaan kijken. Halleluja. Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ik herinner me nog dat vrienden, die gaven een boekje uit. Zij waren mensen van God en zijn vrouw was heel erg ziek geworden. Zo ziek dat ze vreesde voor haar leven. En ze hebben een hele strijd gehad. Niet alleen om het fysieke, om de ziekte, maar ook om de relatie met hun God en hun geloof. Ze werden enorm erdoor gehaald door deze situatie. En later schreven ze een boekje. En het boekje, en op dat boekje aan de buitenkant stond de Heer is mijn herder, mij ontbreekt alles. Dat ervoeren ze in de tijd van die ziekte. Ze werden zo, je wordt gepakt, door sommige dingen word je gepakt en dan is het een grote golf. En in de Atlantische Oceaan, als je daardoor die golven gepakt wordt, dan krijg je niet alleen je zwembroek vol stenen, maar je staat volkomen op je kop als je weer aan het strand ligt. Zo'n kracht, het pakt je mee. He, maar ik herinner me nog, ja, allemaal stenen in je zwembroek. Dat herinner ik nog van Johan, van de Franse Atlantische kust. Daar dacht ik van, jongen. En ik was daar bang voor, ik ging er niet meer in. Die kracht die je van je benen slaat, zodat je mee gaat tollen in de beweging van de golf. Dus alles komt op zijn kop. Nou, dat hebben sommigen van ons denk ik al wel meegemaakt in hun leven. Dat alles op zijn kop komt. En dat je bijna niet meer in staat bent om te geloven. Dat het je geroofd wordt. En dan kom je, sta je weer op je benen en is daar meteen de leugenaar, de rover. Satan is zijn naam. Wat kost het dan wat? En wat is dan heerlijk als iemand anders even een injectiespuit neemt en jou injecteert met een vitamine van God. Dat het ineens van binnen weer op orde komt. Dat het ineens weer normaal wordt. En dat je het ineens weer kan pakken. Want dat is ons geheim. Dat is het geheim van het koninkrijk van God. Dat is het geheim van de genade dat de aarde nog draait. Dat is het geheim dat Jezus nog mensen binnenhaalt. Dat is het geheim dat de moslimwereld aangeraakt gaat worden. Dat is het geheim dat Jezus nog niet terug is gekomen. Dat het nog niet gesloten is. Dat degene waarvoor wij bidden nog binnen kunnen komen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ik prijs u, Heer. Halleluja. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, zij schreven, mij ontbreekt alles. En die herder zei, het is zo wonderlijk, zei die schapen, stomme beesten. die gaan de schaapskooi in 's avonds. En die slapen als rozen. En die zijn 's nachts niet wakker van bezorgdheid van, zullen we nou morgen wel opnieuw een goede weide vinden? Zal er nou morgen wel weer rust en voedsel zijn? Zal er nou morgen niet voor niks zijn, onze inspanning? Onze worsteling soms om daar te komen bij die plek waar het groene gras voor ons is. Daar maken ze zich geen zorgen over. Ze rusten, ze slapen, ik weet niet of ze snurken, maar ze vertrouwen op de herder. Als hij de volgende morgen zijn commando's geeft, zijn ze er. En volgen ze hem. Dat is geen probleem. Die oude herder die zei, het ontroert mijn hart dat Jezus dat in de Bijbel heeft laten opnemen. Dat God dat geleid heeft dat wij tot op de dag van vandaag, na zoveel jaren, dat mogen lezen. Omdat hij ons vergelijkt met schapen. Omdat hij zegt, ik ben jullie herder en ik leid jullie. En als een ander jullie zou verleiden, dan weet je het, want dat is niet mijn stem. Je zult mijn stem zo goed kunnen horen, dat je niet gaat luisteren naar dat andere. Zo zal ik je trainen. En daarom spreek ik tot je. Daarom hoor je mijn commando's. Daarom laat ik je mijn stem horen. Daarom laat ik je mijn gedachten lezen. Mijn principes deel ik je mee. Zodat je kent je herder. En de volgende morgen gaan ze weer precies bij het krieken van de dag, een uur of vier geloof ik, dat ze alweer opstaan en hem volgen. Hij doet mij nederliggen, vers 2, in grazige weiden. Ja, vanaf 4 uur 's morgens, dan gaat hij al met zijn schapen eruit. En hij leidt ze om daar te komen. Meestal is het de moeilijkste weg. Het is de weg op. Hè? Als je heuvelachtig, bergachtig gebied hebt, dan leidt hij ze eerst omhoog. De bergen op. De moeilijkste route in de ochtend. En dan komt hij op de plek waar hij ze wil laten weiden. Hij kiest de tijd uit. Hij bepaalt wanneer de beste tijd is dat je de moeilijke tocht kunt gaan. En dan is daar de weide en word je gevoed en mag je rusten. Dus de natuurlijke schapen, die rusten dan wel 3 à 4 uur en dan liggen ze te verteren. En dat is een heerlijke tijd voor schapen, daar voelen ze zich opperbest bij. En dan geeft aan het eind van die tijd geeft de herder weer een signaal en dan gaan ze weer met hem mee. Hij voert mij aan rustige wateren, vers 3. Hij verkwikt mijn ziel. Iedere herder die weet dat schapen niet kunnen drinken uit wild stromend water. Een schaap kan daar niet van drinken. Ze hebben speciale neusgaten, waardoor ze zich heel erg zouden verslikken en erin stikken. En daarom kunnen ze niet van wild water drinken. Ze moeten een rustig beekje hebben. Nou, die herder zegt precies, David zegt zoals het is. De herder zoekt net zo lang tot hij met ons, met jou, met mij, op een plek komt waar wij kunnen drinken. Hij zoekt het voor je uit. Hij spant zich ervoor in. Want hij wil dat je drinkt en dat je verkwikt wordt. Dat je verkwikt wordt. Wat betekent verkwikking? Vernieuwing, verjonging, bekrachtiging, reiniging, verfrissing. Alles wat heerlijk is, dat is een verzadiging. En dat is de goede herder die zijn schapen daar naartoe leidt. Weet je wat ook zo mooi is, wat ik las van die herder? Dat als de schapen, als hij geen stil water kan vinden, en daar is alleen dat wilde water, dan gaat de herder op zijn knieën bij het water en hij schept met zijn beide handen en maakt daar als het ware een kommetje van. En al zijn schapen mogen uit zijn handen drinken. En dan ligt de herder daar op zijn knieën. Denk je dat even in. Op ooghoogte. Heel mooi, hè? Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Weet je, als de schapen 's morgens vertrekken, dan is er een rangorde. Schapen, ja, ze lijken hele domme beesten, dat verbaasde mij ook. Maar ze weten precies wat hun plek in de kudde is. En ook welke volgorde er is. En ook hoe ze moeten lopen. En die rangorde die blijft er de hele dag, die kan veranderen. Als ze bijvoorbeeld de weide opgaan, ja, dan loopt ieder zijn route. Dan is dat niet de rangorde. Maar wanneer ze weer vertrekken, dan is er weer de rangorde. Dat is een hele, ja, dan denk ik, wat mooi, hè? Dat wij dat ook mogen leren van u. Want er zit heel veel in. Een rangorde. En het bevrijdt je van heel veel moeilijke dingen, negatieve dingen. Dat de rangorde bij hem ligt. Weet je, wat ook mooi is om te zien? De herder rust in de tijd dat de schapen in de weide zijn. En weet je, als de schaapherder dan zit op een steen. Of staat ergens te rusten op zijn staf. Dan komen die schapen soms, stappen ze uit hun rangorde. En dan komen ze bij de herder. En dan wrijft een schaap soms zijn kop aan het been van de herder. Of als de herder zit, dan wrijft hij zijn kop tegen de schouder. Of tegen het gezicht van de herder. Of hij knabbelt aan zijn oor. Nota bene. En weet je wat de herder dan doet? Dan wrijft hij even over de neus van het schaap, even liefkozend. En dan gaat het schaap weer terug. Dat is een liefdesrelatie, een schaap, nota bene. Ik dacht altijd, nou schapen, domme beesten. Maar die herder zegt, het klopt precies. Daar ontstaat een relatie. De herder geeft zijn leven. Die gaat met die schapen door moeilijke situaties heen. Die waakt over ze, die beschermt ze voor de wilde dieren in de nachten. Daar ontstaat een relatie, een band. En die schapen merken dat hij zijn leven voor hen over heeft. En ze komen bij hem en zij laten het merken. Dat zij hem lief hebben en waarderen. Ik dacht, wauw, wat een mooie vergelijking. En dan vers 4, zelfs al ga ik, ik heb wel eens verteld over die rechte sporen, hè, hoe God mij daar toen vertelde. Zal ik het nog even vertellen? Ik zie ineens die notitie. Weet je, God zei een keer tegen mij, ja, hij zegt dat dan gewoon van binnen. Hè. Ik hoor geen hoorbare stem van treinje, dan moet je eens even horen. Nee, van binnen. Hè, en dat zei de Heer tegen mij over die rechte sporen. Zo leid ik ook jou, zei hij tegen mij. En dat zijn eigenlijk de rails waar de treinen overheen gaan en waar je van je niet ziet waar het vandaan komt, waar het begint, want het is eindeloos en waar het eindigt. Want het gaat van ons land naar het buitenland, het gaat maar door. Dat zijn de rails van de sporen die ik in jouw leven heb. En ik wil dat je binnen die rails wandelt. En ik had te stellen met jaloezie. Ik had te stellen, ja, ik legde het niet allemaal uit, maar dat was er. Halleluja! Niets menselijks is ons vreemd. Maar er was ook jaloezie om mij heen. En ik werd zelf daardoor gepakt. En op een gegeven moment riep ik naar God. Ik schreeuwde naar God. En ik zei, Heer, ik wil dat vreemde vuur. Ik wil dat valse vuur niet in mijn leven. Help mij, help mij, help mij. En op een avond stond ik te wachten. Ik zou opgepikt worden. En het was donker en de sterren stonden aan de hemel. En ik stond langs die verkeersweg en het verkeer zoefde. Maar het werd helemaal stil, hè? Dat is soms zo. En God wil spreken en dan hoor je het andere niet meer. En toen zei hij tegen mij, als jij je houdt aan die beide lijnen van jouw traject, van jouw spoor, dan zul je geen problemen hebben. Dan zal niemand iets tegen jou kunnen doen en jij niets tegen de ander. Dan zul je blijven tussen die twee lijnen. En hij zegt, daartoe heb ik je geroepen. Ik bepaal hoe ver. En wat mij betreft is er geen eind, zegt de Heer. Maar ik bepaal hoe ver, hoeveel, hoe intens. En daarom spreek ik tot je dat je je niet gaat afgeven met jaloezie of wat dan ook. Geef er geen voedsel aan. Want jij bent beschermd door die twee lijnen van mij. Binnen deze bescherming is er salving, is er provisie, protectie, weet je wel, je wordt beschermd, ik zorg voor jou, binnen die lijnen. En kijk er niet overheen naar anderen En wees niet jaloers op een ander, want dan kan ik niet voor jou zorgen. Zodra je over die lijnen stapt, zei de Heer, en je bent te geïnteresseerd in wat een ander doet, wat een ander heeft en hoe hij wel gezegend wordt, dan kan ik je niet meer beschermen. Dan is de bedekking weg, de bescherming is weg, de voorziening is weg, alles is weg. En dat heeft mij vrijgezet. Dat is een complete gave les van God. Er is niets wat je zo vrij kan zetten. Dat ik denk van wauw Heer. Ik zou ook wel gek zijn als ik me daar nou mee af zou geven. Met jaloezie. Want dan wat je daaraan geeft. Aan dat gevoel. Aan dat negatieve. Elke energie. Daar beroof je jezelf van. Het is fantastisch als God dat zo even uitlegt. Ik heb het nooit meer vergeten. En het is altijd bij me gebleven. En ik heb ook altijd de genade van God ontvangen. Op het moment dat jaloezie er zou kunnen zijn. Dat ik meteen die les, weet je wel, die kwam dan naar binnen. En ik wist, oh nee, dat hoef ik helemaal niet te zijn. Ik heb genoeg aan mijn eigen tuintje. Ik heb genoeg aan mijn eigen onkruid in mijn gazonnetje. Laat ik me maar bemoeien met mijn eigen leven. Ik hoef helemaal niet te kijken naar die anderen. Ik mag ervan genieten. En sinds dat moment is het grote genieten ook begonnen. Want als de zalving van God begint bij iemand, dan zit ik te janken. Oeh, weet je wel. Dan word ik zo verzadigd van binnen. Dan is er leven van God en het stroomt. En ik denk, wauw Heer, dan ben ik helemaal gelukkig. Helemaal verzadigd, helemaal aangeraakt. Ik krijg genezing en vertroosting. Ik wil je vertellen, als wij, Johan en ik, maar ik sta hier nou zelf om dit te vertellen. Als ik dit niet had, deze diensten, hier samen feesten voor God. Maar ook je offeren brengen. Iets op het altaar leggen, je tranen, je wanhoop, je verdriet. Als ik dat niet had, hoe zou ik moeten leven? Hoe zou ik moeten leven? Het is zo'n genade van God om hier te zijn, met elkaar. Het is niet altijd perfect. Oh nee, dat zei Lodewijk ook vanmorgen. En zo is het precies. Zo is het precies. Maar het is wel de genade van God dat je bij hem mag zijn. Dat je in zijn tegenwoordigheid mag zijn. En dat je mag zeggen, laat uw genade op mijn gezicht vallen. Zodat ik niet anders dan genade kan geven. En uit genade mag leven. Want dat is zo'n groot, dan ben je een kunstenaar van God. Om dat te kunnen. Dat is heerlijk. Of het nou stormt, of het nou woedt daarbuiten. Maar dat is verrukkelijk. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Een dal van diepe duisternis. In Israël, zei die herder, waar het interview mee was, bevindt zich zo'n gebied. Dat noemen ze ook het dal des doods. In die studie staat ook het dal van schaduwen des doods. Hij zegt, als we daar de schapen door moeten leiden, in een bepaalde tijd van het jaar moeten we dat, want dan is er nergens anders meer voedsel, dan moeten we ze leiden door een drooggevallen gedeelte van de rivier. En er zitten heel veel gleuven, spleten, ravijnachtige dingen. En Daar lopen de schapen groot gevaar. En smalle, smalle paadjes met bergranden waar ze amper door kunnen. En de schapen moeten soms een duw hebben van de herder om er doorheen te gaan en niet stil te blijven staan, want dan zitten ze klem. Dan kunnen ze niet meer voor of achteruit en dan raakt de schaap in paniek. Daar is heel wat voor nodig om zo'n kudde daar veilig langs te leiden. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Weet je wat? Hij heeft een stok en een staf, die herder. En weet je wat hij doet als een schaap klem is komen te zitten in zo'n ravijn? Als het een kleintje is, dan pakt hij zijn staf. En er zit een kromming aan. En dan tilt hij dat kleintje en dan legt hij de staf om het buikje van het jonge schaap, van het lammetje. En dan tilt hij hem eruit met zijn staf. Maar als het een groot volwassen schaap is, dan legt hij hem om de nek. En dan tilt hij hem, zijn staf om de nek van het schaap, dan tilt hij hem zo eruit. Wat een geestelijk beeld, hè? En dan zet hij het op zijn pootjes en dan helpt hij ze weer om er doorheen te gaan. En weet je waarom noemen ze dat het dal van de schaduw des doods? De schapen lopen daar groot risico. En het is nog meer, er is nog meer. Want 's avonds als ze terugkomen, zei die herder, dan zijn de schaduwen langer. En dan moeten we diezelfde weg terug soms. En dan hebben allerlei gevaren zitten daar aan de kant van de weg. En dan hebben wilde honden zich verstopt in de begroeiing en weet ik wat allemaal. En in elk geval, de schapen zijn niet veilig. En toch moeten ze er langs. En de herder die dringt ze om daar langs te gaan. En diezelfde stok en diezelfde staf, die gebruikt hij om als de honden aan willen vallen, als er een jong schaap achterblijft en bijna geroofd wordt, dan pakt de herder zijn stok en gooit het kletterend voor de voeten van de wilde honden. En ze deinzen terug en dan komt de herder en hij neemt het lammetje mee en het draagt het op zijn schouder. Dat is onze herder. Dat is Jezus, de goede herder. Dat doet hij voor ons. Ik was helemaal onder de indruk hoe die man vertelde over de schapen. En als hij dat legt op Psalm 23, dan ben je er helemaal stil van. Dan denk je, hoe is het mogelijk? En dan staat er, gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Weet je, heb je dat wel eens gehad? Ik heb het vaak ervaren van God. Dat hij de tafel voor mij dekt. En mij uitnodigt en zegt, kom, eet en drink. Voor de ogen van wie mij benauwen. Wat een geheim bij God. Hoe werkt dat bij de schapen? Die herder die vertelde dat als de schaapherder in het voorseizoen, als hij nog niet met zijn kudde erop uittrekt, dan gaat hij inspecteren bij de plekken waar hij zijn kudde laat lopen. En dan komt hij bij weiden waarvan hij denkt van fantastische weiden, maar wat zitten er veel giftige planten in en wat een doornstruiken. Hier kan ik mijn schapen niet laten gaan. Ze zullen eraan sterven, dat kan niet. Dus wat doet hij? Gaat hij dat eruit bikken uit de grond, want het is harde grond, droog veelal. En al die giftige planten die haalt hij eruit en dan legt hij op de rotskanten te drogen. En 's avonds steekt hij de hele boel in brand. En de volgende dag, dan kunnen de schapen weiden in een gifvrije weide. Dat is onze God. Wat een heerlijk beeld is dat, hè? De goede herder die voor ons uitgaat. En dan tot slot, gij zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Wat gebeurt er met schapen aan het eind van de dag? Elke goede herder heeft in zijn schaapskooi een schaal olie en een kan water staan. En het eind van de dag, als de schapen de kooi binnengaan, dan gaat de herder bij de deur staan. Jezus zegt, ik ben de deur. En dan doet hij zijn staf scheef tegen de deurkozijn aan. Een beetje meer zo, want hij tikt er tegenaan op het moment dat hij ziet, dit schaap heeft iets. En dan valt de stok of de staf valt op het schaap en het schaap weet, oh, nou moet ik aan de kant gaan staan en wachten op de herder. En dan komt de herder en die inspecteert het schaap. Inspecteert het voor tranende ogen, doorns, ontstekingen, bloedende wonden, wat ook, gebroken pootjes. Hij gaat met zijn handen over het schaap, over de kop, over het lichaam, over de pootjes en hij voelt. En hij weet het feilloos te vinden, haalt de doorns eruit, reinigt de wonden, gebruikt de olie om het te zalven, zodat het schaap goed verzorgd is. En tot slot pakt hij de waterkan, giet het uit in een schaal, houdt het voor het schaap en het mag drinken zoveel het wil. Heeft het die dag niet genoeg gehad, hij mag het inhalen. Dat is onze herder. Weet je, hij kan niet voorkomen dat wij er weer uit moeten de volgende dag. Hij kan niet voorkomen dat wij niet langs dezelfde moeilijke weg moeten gaan. Hij kan niet voorkomen dat er geen gevaren zijn. Maar hij is erbij. Door het ravijn bijvoorbeeld gaat de herder soms links en rechts staan en op zo'n gleuf en dan short hij de schapen er gewoon doorheen. Als ze niet durven, niet willen, niet kunnen, dan gaat hij er zelf tussen staan. Dat is zo het beeld van onze Heer. Dat is zo het beeld van de genade van God. Dat is zo het beeld van hoe jij en ik verzorgd worden door onze Heer. Hoe Hij er is en ons leidt. En we hoeven nooit meer te zeggen waarom, waarom, waarom. Nooit meer. Wij leven en die schapen leven en ze raken verwond en ze raken vermoeid en ze raken aangeraakt door doorns en distels en er is dreiging van wilde honden in het ravijn. En er is een drang van de herder. Toe nou, schiet nou op. Maak dat je er doorheen komt. Er is een leven te leven. Maar dat is de goede herder. En wij mogen ons in zijn handen geven. Hij mag ons verzorgen. Hij mag ons helpen. En hij doet het ook. Het is zijn roeping. Mijn beker vloeit over. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Weet je, die beker, daar moest ik zo aan denken toen ik dat verhaal hoorde van de neusvliegen. Dat zei ik ook op de gemeenteavond. Op een bepaalde tijd in het jaar, dan ontstaan er vliegjes. Dunne knut, hè, de Gronings weten wat het is. Dus bij bepaalde klimaatsituaties, dan ontstaan ineens allemaal van die dondervliegjes. Of dan worden mieren, vliegende mieren. Nou, zo heb je dat daar in die warme landen ook. Dan is er ineens een temperatuur waardoor vliegjes ontstaan. En weet je wat, die vliegjes die komen bij de kudde en die dringen de neusgaten binnen van de schapen en gaan zich nestelen hier. En daar gaan ze eitjes leggen. Kun je je voorstellen dat je daar stapelgek van kan worden? Die schapen worden stapelgek, dat is vreselijk. En weet je wat een goede herder doet? Die heeft het al in huis. Een bepaalde zalf, ik noem het neusvliegenzalf, maar dan smeert hij de neusgaten van het schaap dicht, zodat die vliegjes in de tijd dat ze vliegen daar niet binnen kunnen komen. Dat die niet het denken, het brein, het hoofd, weet ik veel of een schaap kan denken, maar niet in hun kop, in hun hersenen iets kan doen. En dat is zo het beeld van de strijd die wij hebben te leveren in de gedachtenwereld. En dat is zo de liefde van God dat hij zegt, maar ik heb het middel. En ik zie dat is trainietheologie, maar ik zie dat de connectie met de doop in de geest, de olie die vloeit. En de Heilige Geest beelden wij uit, wordt ook uitgebeeld als je op de baard van Aaron, de olie die vloeit, dat is de toerusting, dat is de bekleding, dat is de inwoning, dat is de doop van de Heilige Geest met autoriteit, met alles wat een kind van God met nodig heeft. En voor welke roeping dan ook dat je toegerust bent. En zo is die zalf, die neuszalf, is bedoeld om te beschermen in het denken. En zo werkt de doop in de geest, zo werkt de Heilige Geest, zo werkt de olie van de woorden van God. Zo werkt elk onderdeel van de doop in de geest om ons te beschermen voor de gedachten, voor het gif, voor de negatieve dingen om ons heen. En ik had het er net over, hè, dit is de belangrijkste plek. Hè? Daar in ons denken, het redeneren, de gedachten. Ik had gedacht, en waarom doet God het zo? Want, en dan komt hij met zijn geest, dan komt hij met zijn genade en hij reinigt ons, net als de schapen gereinigd worden. En hij zalft ons met olie en maakt ons vol van de olie, zodat er geen leugenvliegen meer binnen kunnen komen. Is het niet fantastisch? Dat vind ik zo'n mooi beeld. Dat vind ik zo bijzonder. Weet je, in de Bijbel wordt gesproken over een poort, een stadspoort. Elke stad had in die dagen een poort. En 's avonds ging de poort dicht, maar er bleef er een kleine poort open. En wie dan te laat kwam, die kon zijn kameel mooi buiten de stad laten, buiten de poort laten staan. Want die kon er niet meer door. Weet je wat, over een kameel door het oog van de naald. Zo'n poortje werd ook oog van de naald genoemd. De kameel kon er niet door, ook al ging hij op zijn knieën erdoor kruipen. Hij was te hoog, te groot. En de persoon zelf, die moest afleggen zijn bagage. Want het ging niet door de poort, alleen hij zelf. En daar draait het nou precies om. Dat de Heer zegt, oké, leg af. Leg af alles wat je, wat aan je is gehangen. Alles wat je heeft vuil gemaakt. Alles wat in de weg is gaan zitten. En kom door die poort, buigend op je knieën. En laat achter je rugzak zo dicht op je rug, zo dichtbij. Zo met je privébezittingen, met je specialiteiten. Leg maar af en kom bij mij. Door de stadspoort. En kom de heilige stad binnen, de stad van God. En kom daar de vreugde te beleven. Eet met mij, dans met mij. Ontvang mijn liefde. Leg af alles wat je hebt opgelopen op je reis door de wereld. Alles wat je hebt meegekregen. En dat is de oproep van vanmorgen.